Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Ik weet niet hoe u vanmorgen hier gekomen bent. Dat is eigenlijk best belangrijk. Misschien bent u vanmorgen gekomen, of jij, omdat het zondag is en daar hoort de samenkomst bij. Misschien ben je gekomen omdat het een gewoonte geworden is door de tijd heen en het misschien heel vervelend is als u niet komt, dat er vervelende vragen gesteld worden. Het kan ook zijn dat u komt omdat u eenzaam bent of misschien juist heel erg blij. Misschien om iets te halen. Misschien om iets te brengen. Misschien omdat je zo heel erg alleen bent. Te midden van heel veel mensen toch alleen. Het kan zomaar. Dan ben jij vanmorgen op het juiste adres. Ik kan u niet helpen. Maar mijn Vader, de Heer Jezus Christus, hij kan jou en hij wil je helpen. En hij is hier vanmorgen in het midden. En wat is dat geweldig als we dat ons beseffen, dat we iemand hebben waarvan de Bijbel zegt hij is de Almachtige. Hij is de Eeuwige. Hij is de Onveranderlijke. Een God die zoveel van u, van jou en van mij houdt. Een God die met eerbied gesproken voor u, voor jou en voor mij door het vuur gaat. Wat bijzonder dat je zo'n God mag kennen. En dat je zo'n God Vader mag noemen. En als je hem nog niet kent, omdat je nooit tot de stap gekomen bent om de Heer Jezus Christus je zonde te belijden en hem als je verlosser te aanvaarden, dan wil ik je uitnodigen om er eens over te denken of dat misschien zachtjes aan geen tijd wordt. Omdat je niet weet hoe lang je hier nog bent. Maar één ding, als je hem aanvaardt, dan heb je eeuwig leven. Een leven bij God. Een leven waar we de Heere God ook vanmorgen voor willen danken. En voor loof willen loven en prijzen. En voor willen eren en aanbidden. Ik wil graag met u en met jou lezen uit de eerste brief. Of 1 Kronieken, vers, of hoofdstuk 29. 1 Kronieken, hoofdstuk 29. Vanaf vers 10. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei, geloofd zij u, Heere God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid en de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht, en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht, in uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillige gaven zoals dit te geven. Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht en bijwoners zoals onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde en er is geen hoop. Heere onze God, heel deze overvloed die wij gereed gemaakt hebben om voor u een huis te bouwen, voor uw heilige naam, dat is van uw hand. Het is alles van u. En ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft en dat u behagen schept in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde gezien dat uw volk dat hier gevonden wordt, het u vrijwillig gegeven heeft. Heere God van onze vader Abraham, Isaac en Israël, bewaar ons voor Bewaar voor eeuwig deze gezindheid in ons hart en richt uw hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om uw geboden, uw getuigenissen en uw verordeningen in acht te nemen, om alles te doen en dit bouwwerk waarvoor ik een voorraad gereed gemaakt heb te bouwen. Daarna zei David tegen heel de gemeente: loof nu de Heere uw God. Toen loofde heel de gemeente de Heere, de God van hun vaderen, en ze knielden en bogen zich voor de Heere neer en voor de koning. En nog een gedeelte uit Efeze 2. Efeze 2, vanaf vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben we beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En de tekst is uit 1 Kronieken 29, vers 14b. Want het komt alles van u en we geven het uit uw hand. Ja, het is voor ons mannen misschien een beetje vreemd, hè, maar in de Bijbel staat toch in In 1 Timotheüs 2 verzacht: ik wil dan dat mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toren en twist. Nou, wij zijn dat misschien niet zo gewoon. In ieder geval, ik doe het niet vaak in de samenkomsten, maar ik doe het wel thuis. Als ik in mijn kamer kom en de Heere God wil loven en prijzen, dan hef ik mijn handen op tot hem. En ik eer en aanbid hem. En dat doe ik al heel lang. En een paar weken geleden, 2 weken geleden, toen besefte ik in één keer dat ik eigenlijk de Heere God niets aan te bieden had. En dat ik daar voor hem stond met lege handen. En dat klinkt misschien wel mooi, dat dacht ik ook. Wat is het mooi dat ik u niets aan kan bieden en dat ik het van u moet verwachten. Dat ik het niet van mezelf verwacht, maar dat ik het van u verwacht. Maar dat is toch niet zo mooi als dat het klonk voor mij. Op een moment zag ik een filmpje over de gelijkenis van de ponder. En er waren er 2 mensen in dat filmpje die hun talenten uitbuiten en iets zo mooi mogelijk maakten. Heel een talent en hun liefde daarin legde. En er was ook iemand die dacht wat en hij dacht nog eens wat, maar hij deed eigenlijk niets. En ja, je weet hoe het gaat, hè, met de gelijkenis van die ponden. De anderen die het goed gedaan hadden, die kregen erbij. En de man die de talent in de grond gestopt had, die kreeg niets, omdat hij er niets mee gedaan had. En ja, dan vind ik dat altijd op zich wel weer mooi, hè? Mensen zeggen, God spreekt niet en je krijgt geen briefje uit de hemel. En toch zat ik ermee, met die lege handen en met die gelijkenis die ik zag. Iets klopte er niet, hè? Heb ik lege handen omdat ik mijn talenten in de grond begraven heb? Of is iets anders? En dan zomaar op een morgen sta je op en sla je je dagboekje open. En dan mag je dit mooie vers lezen. Waar staat: want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Nou, wat geweldig, wat bijzonder. Dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat gaat erover dat David en het volk heel veel gegeven hadden voor de bouw van een tempel. David, die wilde de Heere God graag dienen en die wilde graag een mooi huis voor de Heere God bouwen. Maar hij mocht dat niet doen. De Heere God zei, nee, er kleeft te veel bloed aan jouw handen, maar je mag wel de voorbereidingen treffen. En hij heeft alles, maar dan ook alles gedaan om alles in gereedheid te brengen voor de bouw van een tempel. Hij heeft daar zoveel geld en zoveel goud en zilver aan gegeven. In dat voorgaande gedeelte kunt u dat lezen. Maar ook het volk gaf. En er was zoveel. En het was gewoon verwonderlijk dat er zoveel ingezameld werd voor de bouw van het huis van God. Prachtig mooi. En dan komen ze eigenlijk onder de indruk en dan zeggen, ja, het is een wonder, hè, want mensen, of je nu in die tijd leefde of in deze tijd leeft, dat maakt niet zoveel uit. We zijn geneigd om alleen maar bij elkaar te halen en niet zo gauw om uit te delen. Maar wat hebben die mensen zich van hun goede kant laten zien? Ze hadden zoveel bij elkaar gebracht. En hoe komt het? Omdat God het in hun hart gelegd had. En wat waren ze blij, wat waren ze gelukkig, wat waren ze dankbaar toen ze tot dat geweldige moment, hè, dat het tot het doordrong, dat het niet uit zichzelf was, maar dat God het in hun hart gelegd had. En het komt alles van u en we hebben het uit uw hand en uit uw hand geven we het u terug. En wat was ik dankbaar. Ik heb geen lege handen meer voor de Heere God. Ze zijn gevuld en overlopend. Weet je, het is zo geweldig als je die God mag kennen. Het is zo geweldig als je over hem na gaat denken. Het is zo geweldig als je hem de lof en de eer en de dank mag brengen. En dat je hem mag aanbidden. Een God die zo groot is, die boven alles staat, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En bij zijn volk wilde wonen in de tempel. Wat geweldig. En het is een prachtig mooi gebed. En ik zie David daar zo voor de Heere God staan en voor het volk. Hè? Heere God, u loven wij. Want u heeft ons zo rijk gemaakt. En u heeft ons zoveel gegeven. En u heeft ons verlangen gegeven in het hart om het alles aan u te geven. Om u daarin te loven en te prijzen. Om u daarin te eren en te aanbidden. Wat een geweldig wonder. U en uw volk. En dan knielt het volk neer voor de Heere en voor de koning. Het volk was gezegend met zo'n koning. Een koning die het voorbeeld gaf om de Heere God de eer en de dank en de aanbidding te schenken. Een koning die liet merken dat hij het niet uit eigen kracht kon doen, maar dat hij zijn kracht van de Heere God verwachtte. En hij dankt daar dan voor, hè, we hebben het gelezen, rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. U heerst over u alles, over alles. In uw hand is kracht en macht om ieder groot en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. En ik hoop zo, hè, dat het verlangen was vanmorgen toen je hier naar deze samenkomst kwam. Eigenlijk al eerder, toen je vanmorgen je ogen opendeed. Hè, en niet dacht, bah, het is zondag. Maar prijs de Heer. Ik mag weer met broeders en zusters samenkomen om samen te zingen. Om samen te bidden. Om samen de Heere God groot te maken. Om het van hem te verwachten. Weet je, we hebben hem zo nodig en hier valt het best mee. We zijn aan alle kanten voorzien. We hebben het zo goed. We hebben elke dag eten, drinken, kleding, onderdak. We hoeven niet bang te zijn dat we gearresteerd worden, zoals ook over die meisjes gelezen werd. En zoveel broeders en zusters in deze wereld elke dag weer opnieuw gepijnigd en gemarteld worden. En ook diezelfde God eren en aanbidden. Dat vind ik een wonder. Hier mag ik het doen in vrijheid. En ik deed het op straat en kon er wel eens een ei naar me komen of een tomaat, maar dat was dan ook alles. Hè? Maar wat is het goed om toch de Heere God te loven en te prijzen en te denken aan onze broeders en zusters die het ook doen, maar gebonden zijn in de machten van de Satan. Nou, niet zelf gebonden zijn, ze zijn vrij in de Heere, maar weet je, ze kunnen niet vrij uitgaan. Van de week heb ik ook weer een paar dingen gelezen en eigenlijk dat blad, dat heeft lang geduurd voordat ik het weer ging lezen. Ik heb het een tijdje opzij gelegd. Ik denk, je wordt er zo moedeloos van. Hè? Die mensen die elke dag maar weer gepijnigd en gemarteld worden, die mensen die gedood worden, de mensen die op de vlucht zijn. Maar het is goed om het te lezen. Het is goed om als vrije broeders en zusters eraan te denken en ervoor te bidden, ermee naar de troon van Gods genade te gaan om gelegenheid, om kracht te krijgen te gelegene tijd. Het is zo goed te beseffen dat wij hier in deze vrijheid leven en dat we het uit zijn hand mogen ontvangen. En wat hebben we dan reden om hem te loven en te prijzen? Om hem te eren en te aanbidden. Dat je zomaar vrij in vrijheid hier deze morgen mag zijn. En naartoe mocht komen. En ik hoop zo dat je gekomen bent om hem geen lege handen te laten zien. Maar gevulde handen van dankbaarheid en liefde voor hem. Hij is je vader. Hij is het die elke dag weer opnieuw trouw voorziet in alles wat je nodig hebt. En natuurlijk weet ik het, je hebt je zorgen, je hebt je problemen, je hebt je noden. En die zijn er. En wat is het soms erg? Ik heb gesprekken met mensen, dan denk ik, hoe is het mogelijk? En voor sommige mensen denk ik wel eens, houdt het dan nooit op? Het een is voorbij en het andere komt weer. Maar dat zijn de dingen die bij dit leven horen. Die zou je ook hebben als je geen christen zou zijn. Maar je bent christen en dat is een voorrecht. Je hoeft niet alleen met deze dingen te gaan. Je mag deze dingen in de handen van je vader leggen. Je mag bij hem uithuilen. Je mag bij hem komen als je eenzaam bent. En wat kan hij je vertroosten? Wat kan hij je tegen zijn hart trekken? Weet je? Ja, als je het niet probeert, dan kom je er ook niet achter. Weet je, heel veel mensen weten in de Bijbel te staan dat de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Maar als je niet gaat, dan kom je er ook niet achter. Maar wat is het heerlijk als je op je knieën valt en zegt, Heere God, ik doe het nogal eens. Weet je, hier blijf soms maar malen. En dan val ik op mijn knieën en zeg ik, Heere Jezus, u heeft het toch beloofd. U wil rust geven als je vermoeid en belast bent. Hier ben ik. En ik wil het vragen, wil u het maar doen, wilt u uw woord maar waarmaken? En het doet het. Ja, ik had ook niet anders verwacht. Maar het is heerlijk om te ontdekken dat hij dat doet. En dat had David ook met het volk mogen ervaren. Wat geweldig, wat een God. Als je het van hem verwacht, dan geeft hij meer dan dat je verwacht. En dan gaan we jaren later in de tijd en dan komen we de zoon van David tegen. De grote David. De Heer Jezus Christus. En hij is naar deze wereld gekomen eigenlijk met hetzelfde doel als zijn voorvader David. David bouwde een tempel op aarde. En de Heer Jezus is gekomen om een tempel te bouwen in de hemel. Een tempel in de geest. Een tempel in wie u en jij en ik in hem verborgen zijn. En David heeft heel veel gegeven. Hij zegt het ook, ik heb zelfs nog extra goud en nog extra zilver gegeven. Maar de Heer Jezus Christus, die alles had toen hij in de hemel was bij zijn vader. Die alle macht had en alles, maar dan ook alles wat je maar kunt bedenken in hemel en op aarde en waar ook, was van hem. En hij heeft zijn heerlijkheid achtergelaten. Hij is naar deze wereld gekomen. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Voor u, voor jou en mij. Dat is pas echt bijzonder. David gaf heel veel. Maar de Heer Jezus Christus gaf werkelijk alles. Hij gaf zelf zijn leven. Dat is wat. Ik denk dat David bereid geweest zou zijn om zijn leven te geven. En dat wilde hij ook voor Absalom. Maar dat wilde hij zeker ook wel voor Salomo. En misschien nog wel voor anderen. Maar dan nog, al had hij het voor het hele volk gedaan, dan had dat geen oplossing geweest voor zonde. Maar de Heer Jezus Christus heeft zijn leven gegeven. En zijn bloed, wat vloeide, reinigt van alle zonde. En nu je van alle zonde schoongewassen bent, hè? Daarom kunnen we ook als mannen heilige handen opheffen naar hem. Misschien denk je wel, ja, je moest eens weten wat er om mijn gedachten gaat, je moest eens weten wat ik gezegd heb, je moest eens weten wat ik gedaan heb, maar je mag je handen wassen in het bloed van de Heer Jezus. En heilige handen voor hem opheffen, om hem te loven en te prijzen voor dat wonder van zijn liefde. Ik weet niet hoe het in u en in jouw leven is, maar het raakt me elke keer weer opnieuw dat er een God is die zoveel van mij houdt. Af en toe hou ik nog niet eens van mezelf, kan je nagaan. Maar hij houdt van mij door alles heen en ik vind dat zo geweldig. En de Heer Jezus hield zoveel van zijn vader, dat hij zei, vader, hier ben ik om uw wil te doen. In al die slachtoffers had u geen behagen. Ze waren slechts van al die dieren die geslacht zijn om de zonde te bedekken. Maar hier ben ik om uw wil te doen. En dat was de Heer Jezus. En hij gaf zich helemaal. En dan in Psalm 22 en Psalm 40, daar zie je dat de Heer Jezus in de gemeente staat. Tussen het volk Israël is dat. Wij waren er toen nog niet. En dat hij de Heere God gaat loven en prijzen. Voor de kinderen die God hem gegeven heeft. En dan staat de Heer Jezus, ze zijn van u, uit uw hand heb ik ze ontvangen en u, uit uw hand geef ik ze. Mooi hè? Zoals hij zegt in Johannes, niemand is er verloren gegaan. De kinderen die u mij gegeven hebt, niemand is er verloren gegaan dan alleen Judas. En dat wilde hij zelf, want als hij vergeving gevraagd had, had hij dat ook nog gekregen. Dat geloof ik maar. Maar wat bijzonder. En hij betaalde de prijs, de Heer Jezus Christus. En we hebben gelezen van het volk Israël, die zeiden, wij waren en zijn vreemdelingen en bijwoners. En ze voelden zich nooit ergens echt thuis. Ze waren voortdurend onderweg. Totdat ze de rust en de vrede zouden krijgen rondom de tempel, onder Salomo. Maar daarna ging het ook weer fout. Een volk wat vreemdeling en bijwoner is. Maar u, jij en ik, daar hebben we van gelezen, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Weet je? Je bent niet zomaar iemand. Je doolt niet zomaar in deze wereld rond. Zonder doel of zonder plan of zonder dat je maar beseft wat er aan de hand is. Je bent geen vreemdeling, je bent geen bijwoner. Maar wat geweldig. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Weet je? Huisgenoten van God. En dat huisgenoten, daar staat eigenlijk naar de bloedband. Je bent niet zomaar een aangenomen kind, hè? Wat er dan tijdelijk bij is, misschien. Maar je bent gekocht en betaald door het kostbare bloed en een huisgenoot geworden van God naar de bloedband. Je bent één geworden met Christus. Want hij het hoofd en wij het lichaam. Zoals Paulus het ook ergens zegt, wij zijn van Christus en Christus is van God. Huisgenoten van God. Maar dat houdt ook in dat je altijd mag komen. Dat je altijd welkom bent. Misschien heb je het hier op aarde een beetje slecht getroffen, dat je niet altijd welkom bent bij je ouders, of dat als ouders dat je niet altijd welkom bent bij je kinderen. Maar God is volmaakt, bij hem ben je altijd welkom. Elk moment van de dag, elk moment van de nacht mag je daar bij hem komen. En je bent van zijn huisgezin, je bent een huisgenoot, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Hij heeft zichzelf gegeven. Bij hem is het alles begonnen. Hij de hoeksteen en u en jij en ik worden daarop gebouwd. Als levende stenen. En dan op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Een heilige tempel. Oh, hij is niet zichtbaar zoals de tempel in Israël zichtbaar was. De tempel van u, de gemeente van God. Nou ja, niet zichtbaar, niet in zijn geheel bedoel ik. Hè? Want hier is een stukje zichtbaar van de tempel van God. De tempel waar Gods geest in woont. U, jij en ik. Weet gij niet dat gij een tempel zijt waar de Heilige Geest in woont? Ja, God is door zijn geest in je komen wonen. En zo ben je met hem verbonden. Voor altijd. Zo is God niet ver weg, maar heel dichtbij. Zo is God niet een God van toorn voor je, maar een God van liefde. Vorige week hebben we gesproken over Nahum. En Nahum begint dat God een wreker is. En een naijverig God. En een vertorend God. Die niet onschuldig laat degene die schuldig zijn. Hè? Maar dan zie je ook de liefde van God dat er een uitweg is. Zomaar midden tussen al die dingen in staat er dan de weg. Hè? Als uitweg om onder die toren uit te komen. En als je de Heer Jezus Christus aanvaard hebt, ja, dan is God niet meer een wreker, maar is God een liefdevolle God. En mag je weten dat je ook medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Mooi hè? Dat je medegebouwd wordt tot een woning van God. En als ik zo David zie en de Heer Jezus zie, hoe dankbaar en blij ze waren en hoe ze de Heere God gingen loven en prijzen, hoe ze hem gingen eren en aanbidden, is mijn vraag vanmorgen aan u, aan jou en aan mijzelf. Wat doet dit jou, u en mij? Gaat er zomaar een beetje aan je voorbij? Misschien vind je het een mooi gedeelte dat van David, een prachtige. Prachtig gebed, Salomo doet ook iets later nog zo'n prachtig gebed. Ja, dat is fijn, dat staat er ook als een voorbeeld. Misschien hè, als je soms niet weet wat je moet bidden, dan is het geweldig dat je zulke gebeden in de Bijbel vindt en ook mag bidden. Maar als het meer niet voor je betekent, hè, heeft het je geraakt zoals het David raakte? De grootheid van God, de liefde van God, de nabijheid van God. Heeft het je geraakt zoals de Heer Jezus het raakte? Ja, dat ging bij de Heer Jezus wel diep toen hij moest roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat was voor mij. En voor u, voor jou. Maar God heeft hem niet voor altijd verlaten. Voor een korte tijd. En toen de prijs betaald was, heeft hij hem in ere hersteld. En hij heeft de Heere God groot gemaakt. En u en jou. Hart, mijn hart, wat doet het? Komt het in aanbidding voor zo'n God? Voor zo'n liefdevolle Vader? Weet je, de tempel is een plaats waar God in verkeerde. Oh, niet zichtbaar. In het Oude Testament was de Heere God niet zichtbaar. Dat wil zeggen, in de wolkkolom wisten ze en in de vuurkolom wisten ze dat de Heere God erbij was. En in de tempel, in het Heilige der Heiligen, de plaats van God zelf, wisten ze dat hij erbij was en dat hij daar woonde. Maar niemand heeft ooit God gezien. En ook wij. Wij delen in de tempel. En we weten hij is er. En daarom als we samenkomen. En niet alleen vanmorgen, maar elke keer opnieuw als je samenkomt. Bedenk dat hij er is. En dat je hem mag aanbieden. Lof, eer, aanbidding. Lofoffers brengen wij u, o Heer. En soms kun je misschien geen woorden uitbrengen. Maar de Heilige Geest die in je woont, laat het naar boven borrelen. En de vrucht van je lippen zullen zijn naam belijden. Heere God, u bent mijn God. Wat mooi als je dat mag en kunt zeggen. Vader, u bent mijn Vader. Maar wat heeft dat de Heer Jezus veel gekost? Wat hebben David, de Heer Jezus en wat heeft dat volk veel gegeven? Wat mag het u kosten? Wat mag het jou kosten? Weet je, Paulus schrijft ook ergens, ze hadden zich aan de Heere gegeven. Dat is het eerste. En dat is al het belangrijkste, dat je aan de Heere geeft. Maar er komt er nog iets achter. En ze gaven zich boven verwachting ook aan de gemeente. Weet je, en dat is misschien wel net zo belangrijk. Want als je aan de Heere geeft, dan behoor je bij het lichaam. En de gemeente is een plaats waar het lichaam vergadert. En waar je als broeders en zusters er voor elkaar bent. Om elkaar tot hand en voet te zijn. Voor de kinderen. Voor de jongeren. Voor de ouderen. Voor zang. Voor bidstonden. Voor bijbelstudies. Ja, want dat is ook het deel van de tempel. Of u moet graag in de voorhof zijn. Dat is niet een goed teken, want in de voorhof waren alleen maar mensen die er niet in mochten komen, weet je. In de voorhof betekent eigenlijk dat je in de wereld wil leven. Met één voet in de hemel en met één voet op de aarde, dat werkt niet. Dat kan ook niet. En licht kan niet met duisternis samengaan. Daarom is het belangrijk om het woord van God tot je te nemen. Om het te overdenken. Om ermee bezig te zijn. Want het is niet zomaar een woord. En het is niet zomaar een saai boek. Maar God heeft het laten optekenen om u, om jou en om mij de weg te wijzen door het moeilijke leven wat we gaan. Tot het moment dat we bij hem zullen zijn, om dan voor eeuwig en volmaakt hem de lof en de eer en de dank te brengen. Geprezen zij zijn naam. Amen.